Ja, welkom allemaal. Wat een schoonheid, hè? De omgeving, de mensen. Dus we gaan het vooral hebben over schoonheid, vandaag en morgen. Het is goed om te gaan kijken wat het nou eigenlijk betekent wanneer we iets mooi vinden. Laten we daarmee beginnen. Iedereen heeft wel een bepaalde notie van schoonheid, maar die staat dus in een bepaalde context waarin je een bepaalde waardering geeft, waarin er dus ook meer en minder schoonheid is. Het gewone, alledaagse, het vanzelfsprekende. Dat kan af en toe doorbroken worden door iets wat opvalt en je zegt, oh, dat is mooi. Maar je ziet die overgang van het gewone, alledaagse, het vanzelfsprekende, en dan iets dat opvalt en je zegt, oh, hé, dat is mooi. Ik kreeg gisteren een mooi tekst, mooi gedicht over de boom. Zal ik even een stukje van voorlezen. Even als illustratie hoe dat dan gaat. In de tuin van het centrum staat een boom, een sierkers. Nou, de meesten die hebben het ook gezien, hoe mooi die bloeit. Nooit heb ik zo lang stilgestaan bij een boom. Bij de ontwikkeling van een boom. Het was een volledige verrassing. Wat zou het worden? Ik had geen idee. Wel waren zijn takken al mooi en grillig in de winter, en ineens werd het lente. Ik zag iets rozigs in de boom, maar dacht, het is een illusie of spel van licht. Maar nee, het waren hele kleine knoppen. Heel klein, maar wel van een prachtige, mooie, frisse, lichtroze kleur. Ik was heel benieuwd, en elke dag keek ik naar de boom. De knoppen werden steeds groter en groter, en ineens werd het heel warm en knal. Alle knoppen gingen ineens helemaal open. En wat een prachtige bloemen. O, zo sierlijk en mooi als de jurk van een prachtige bruid. O, zo uitbundig in de volle kracht en schoonheid. De boom was omgetoverd in een sprookje. Zo mooi dat het bijna niet werkelijk kon zijn. Het gaat nog even door, hoor. Daar kom ik straks wel op. Maar dit is eventjes dat doorbreken van het gewone. Nou ja, gaan we kijken naar de winter, het voorjaar. Natuurlijk op zich kunnen er ook mooie dingen zijn. Maar dan ineens in de lente wanneer de knoppen openbreken en je hebt een prachtige roze boom met allemaal bloesem. En iedereen die zegt, oh wat prachtig. Er is een overgang wanneer je zo ineens iets ziet wat je mooi vindt. Het is goed om daar even wat verder naar te kijken. Als je iets moois vindt, het heeft iets zintuigelijks. Hè? Het is een zintuigelijke ervaring. Dat is wel de basis in ieder geval. Je ziet die boom of je loopt hier rond, je zegt, oh, prachtig landschap er op de hei. Je ziet een vinkje in de zon zitten en je zegt, oh, prachtige kleuren. Dus het is wel iets wat zintuigelijk waargenomen wordt. Ook wat het luisteren betreft. Je hoort mooie muziek. En sommige muziek vind je heel mooi en andere vind je, nee, daar hou ik niet van, vind ik lelijk. Dus het is wel zintuigelijk, maar het heeft iets anders in zich. Blijkbaar hebben we een bepaald gevoel voor mooi en lelijk. En het lelijke stoot ons af. En het mooie trekt ons aan. Wat we mooi vinden, dat is aantrekkelijk. Het heeft een zekere... je voelt het je er wel bij. Het is aangenaam. En daarvoor hebben mensen blijkbaar een bepaald... Een bepaalde zintuigelijkheid kun je het nauwelijks meer noemen, want het gaat verder dan die zintuigelijkheid. Ik zou zeggen, het is een bepaalde soort zin, in ruime zin. Want je hebt te maken met zintuigen, maar vroeger gebruikte men het woord van je zinnen. Nou, dat is dan ruimer, ook meer gevoelsmatig, maar ook het gevoel voor mooi en lelijk zit daarin. Er wordt ook wel gezegd, nou, je hebt ook een gevoel voor wat goed is en kwaad is. Een moral sense. Dus dat woord sense, hè, dat is een zin in een ruimere betekenis dan wat we dan als zintuigelijkheid dan benoemen. We hebben een gevoel voor schoonheid en lelijkheid. Dus alleen al op het zintuigelijke vlak, we herkennen dat direct. Het gaat wel verder dus dan het zintuigelijke. Want het is meer dan alleen eventjes de zintuigelijke informatie. Het heeft vaak ook nog wel te maken met het verstandelijke. In het kennen ga je voorbij datgene wat je zintuigelijk ziet en hoort, verder ervaart. Want dan ga je iets verder dan die zintuigelijke informatie en je gaat alles in het kennen, ga je structureren in begrippen. En die begrippen die gaan dus verder dan het zintuigelijke wat je allereerst als zintuigelijk materiaal binnenkrijgt. En we zeggen, dat hoort bij het verstand. Daar hoort het denken bij bijvoorbeeld. Maar ook het denkende kennen. Dat denkende kennen, dus meer in begrippen, dat zit er toch vaak wel bij. Hè? Bij de appreciatie van schoonheid, van wat mooi is. In de kunstgeschiedenis, daar heb je natuurlijk stromingen die dat appreciëren van schoonheid helemaal op het gevoel schrijven. Maar anderen, nee, zeggen nee, wel degelijk ook een stuk verstand zit erbij. En sommige stromingen die zijn heel sterk daarin natuurlijk. Zoals het klassicisme, nou, het is echt geconstrueerd. Constructivisme, meer in de moderne kunst. Gaat het echt om heel duidelijk alles, ook verstandelijk, een bepaalde plaats te geven in de architectuur of in de beeldende kunst. Op het terrein van het verstandelijke, dus heb je ook schoonheid. De verhoudingen bijvoorbeeld. Pythagoras, met zijn harmonie van de sferen, met een hele geluidsleer waarin het gaat om speciale afstanden van de tonen, waarin duidelijk onderscheid wordt gemaakt wat nou harmonisch is en niet. Dat harmonische is ook weer het schone, intellectueel, het is het intellect wat het ziet. De wiskundigen die ineens zeggen, nou dit is... Deze formule, dat is van een schoonheid, ongelooflijk. Dus het is ook wel goed om te zien dat het niet alleen maar een zintuigelijk gevoelsmatige zaak is. Nee, het verstand dat kan er ook helemaal bij komen. En op dat terrein heb je dus ook die schoonheid. Iets hoger dan het verstand, dan heb je wel te maken meer met de reden. In het Sanskriet buddhi. Dus dat is het inzichtelijk vermogen. En ook daar heb je het inzicht ineens. Hé, dit is mooi. En dat is niet mooi. Dus goed, ik verwees al even naar de wiskunde bijvoorbeeld. Nou goed, dan gaat het natuurlijk al gauw ook zitten op dat niveau van dat redelijke inzicht, ook in schoonheid. Het idee van traditioneel bij de oude Grieken, het idee van de logos, de hele ordening van de wereld, van de kosmos. Wanneer dat gezien wordt, wanneer dat herkend wordt, natuurlijk gewoon, ja, dat is ook in de wetenschappen het geval, maar ook in ruimere zin, dan is dat die herkenning van de logos, van die wetmatigheden in de natuur, de ordening van de hele kosmos, die ineens gezien worden als een kunstwerk van een perfecte schoonheid. God heeft dus als eerste attribuut schoonheid. Dat kan gezien worden en dat is dan meer dat inzichtelijk vermogen van de mens. Dus ook op dat niveau heb je te maken met schoonheid. Wanneer werkelijk iets erkend wordt als mooi, als schoon, in de meest volledige betekenis, dan worden al die verschillende menselijke vermogens aangesproken. Dus het betreft je totaal. Het betreft je totaal in al die aspecten. Belangrijk punt is dus dat je ziet het appreciëren van schoonheid, dat heeft wel te maken met kennen, maar het is toch iets anders dan kennen, het is veel meer een waardering. Maar een heel belangrijk verder aspect is, en daar moet het over hebben, dat is dat je er zelf bij betrokken bent. Dus het gaat niet om zomaar een objectivistische vaststelling. Voor zover zoiets al mogelijk is, op het gebied van schoonheid is het natuurlijk onmogelijk, want iedereen weet dat smaken verschillen. Je bent er zelf bij betrokken. Op zintuigelijk niveau, je ziet iets en je kunt dat waarderen op die schaal van mooi en lelijk. Het mooie is dus aantrekkelijk. Het is aangenaam. En dan is het begrijpelijk dat mensen daar naar streven. Op zintuigelijk vlak, je ziet het. Dat, vooral natuurlijk in de kunst. Dat mensen iets moois willen maken, maar ook in ruimere zin natuurlijk iedereen. Die wil zijn huis mooi inrichten en dergelijke, dus iedereen is er wel mee bezig. Dat streven naar schoonheid, alleen al op dat zintuigelijke vlak. Het idee, of wat ik zou zeggen, dat de andere dingen, bijvoorbeeld ook op dat niveau van het inzicht, van dat schone, dat het natuurlijk daarin wel doorspeelt. Ook op het niveau van het zintuigelijke en het zintuigelijk uitbeelden. Dan meteen al zie je dus dat men probeert iets uit te drukken. Goed, en dan hangt het vanaf van de kunststroming waarin je in zit hoor. Want er zijn natuurlijk ook stromingen die zeggen, oh nee, het gaat helemaal niet om het schone. Het gaat om alleen maar een expressie van wat ik ervaar en wanneer je tegenwoordig de schilderkunst ziet. Nou, dan zeg je nou, de meeste kunstenaars die hebben wel psychische moeilijkheden. En dat is dan in die expressie wel duidelijk. Traditioneel werd altijd naar de schoonheid gezocht. Dus dat het schoonheid aantrekkelijk is. Dus dan gaat het er ook om dat die kunstenaar probeert, die heeft een notie, dat besef van schoonheid, om dat ook op zintuigelijk vlak uit te drukken. Dus nogmaals, het hangt af van de stroming waarin je in zit. Maar sowieso kun je zeggen dat het schone aantrekkelijk is, dat het aangenaam is en dat mensen dat prettig vinden. Goed, hoe je dan verder ook tegen kunst aan kijkt, dat kunnen we voorlopig even laten zitten. Dat er ook andere functies zijn en dergelijke, maar sowieso, wanneer het mooi is, oh jee, dat is mooi, dat is prettig. Daar wil ik wel langer naar kijken. Waarom? Wat gebeurt er? Je verandert daar zelf door. Mensen die zijn voor een heel groot gedeelte afhankelijk van de condities, van de omstandigheden. En dan zie je dus dat ze prettige omstandigheden zoeken en minder prettige omstandigheden proberen af te weren of te ontwijken. Wanneer het gaat om zelf je omstandigheden te scheppen, dan zullen dat toch prettige omstandigheden moeten worden. En op dat punt speelt de schoonheid een grote rol. Je eigen huis wil je inrichten zodat het er aangenaam is. En dat betekent ook dat je de dingen mooi vindt die aan de muur hangt enzovoorts. Ik zei al, dat besef van schoonheid speelt daar meteen in door. En dat besef van schoonheid, dat gaat dus verder dan dat zintuigelijke. Het zit veel meer op dat niveau van dat hoogste inzicht, de buddhi. Net zo goed als de notie van goed en kwaad, heb je ook een notie van schoonheid. Van daaruit is een schilder bezig die iets moois wil maken. Het is aantrekkelijk. Dus je hebt allerlei mensen in en buiten de kunstsfeer die zich speciaal daarop richten. Om tot een expressie te komen die steeds meer schoonheid in zich heeft. Er is een bepaald besef van absolute schoonheid. Wanneer een kunstenaar zich daardoor laat leiden, dan probeert hij vanuit dat besef dus ja, te komen tot het maken van ja, de mooiste dingen. Nou, meteen kun je al zeggen, en dat is ook de ervaring van die kunstenaars, dat het in absolute zin onmogelijk is om dat besef van absolute schoonheid uit te drukken in de materie. En daar hoor je de kunstenaars dan ook vaak over. Er zijn allerlei verhalen ook over. Dat dat gewoon niet lukt. En ik herinner me het verhaal van Honoré de Balzac. De chef d'œuvre inconnu. Dat dan student van de kunstacademie in aanraking komt met een of andere hele grote schilder. Maar langzamerhand komt hij erachter dat hij een geheim heeft. En dat geheim dat bestaat dan uit een schilderij waar hij al zijn hele leven mee bezig is. Om de absolute schoonheid uit te drukken. Maar niemand mag het zien. Maar die jonge student raakt erdoor gefascineerd. Absolute schoonheid, dat uit te drukken. Wanneer het ergens te vinden is, nou, dat zou dan inderdaad bij deze grote schilder te vinden zijn. Dat is de afbeelding van een vrouw. Daar kom je dan achter. Hij raakt er zo door gefascineerd. Nou, dan krijg je allerlei dramatische toestanden. Dat hij zelf zijn eigen vriendin dus uitlevert aan die schilder om dat, die schoonheid te zien. Want dat is veel hoger dan alles. Nou goed, hij krijgt als enige dan de mogelijkheid om er een blik op te werpen. En wat ziet hij? Een chaos van kleuren. En die grote schilder die zegt, ja, dit is mijn échec. Ja. Het is onmogelijk om het absolute schoonheid uit te drukken. Een verwijzing ook naar een of andere Griekse schilder. Die Helena van Troje, die dan geschaakt wordt. Hè, en dan krijg je die Trojaanse oorlog. Die wilde die schilder, dus de absolute schoonheid. Dus die ging een groot aantal meisjes uit de stad Athene halen. En de een die had de mooiste armen en de ander had de mooiste benen. De ander had het mooiste gezicht. Dus zo probeerde hij dat dan samen te stellen. Wat dan de absolute schoonheid zou zijn van een vrouw. Maar ook hij zag wel dat dat gewoon niet lukte. Hoe het ook zij, het is natuurlijk wel goed om te zien dat wanneer zoiets aantrekkelijks er is, dat mensen het wel gebruiken als een bepaalde weg. En dus ook als een bepaalde spirituele weg. Vooral op het niveau van het inzicht. Hè? Het besef dat er een bepaalde absolute schoonheid is die veel verder gaat dan het zintuigelijke en het verstandelijke. En zelfs ook nog dat inzichtelijke. En wanneer dat besef er is, dat het dan ook als een bepaald baken is, dat besef, waar men naartoe wil. Dat die schoonheid verschillende niveaus heeft. Dat die niveaus betekenen dat je een weg kunt volgen. Of een ladder op kunt gaan. In de kunst. Dat was net het voorbeeld. Maar natuurlijk ook in godsdienstige context. Wanneer je namelijk een notie hebt van het zintuigelijke waarin die absolute schoonheid niet uitgedrukt kan worden. Maar dat je toch een bepaald besef hebt van de absolute schoonheid. Met alle fasen daartussen. Bijvoorbeeld van mooie muziek. Van mooie schilderingen. Van de natuur. En dan steeds meer het besef. Hé, ik kan me richten. Dus ondanks de vormen kan ik me richten op de essentie van schoonheid. Wie of wat staat er dan aan de top van die schoonheid? Per definitie God. Wanneer dat zo is, dan is het een mystieke weg van de schoonheid om dan God te bereiken. In de middeleeuwen was dat natuurlijk een heel belangrijk iets. Later is het allemaal wat minder belangrijk geworden in de christelijke traditie. Maar in de middeleeuwen en ook wel daarna nog hoor, maar was het natuurlijk belangrijk. In de islam is het heel erg belangrijk. Vooral in, meer in de mystieke richting, in de Soefi-beweging. Daar is die weg van de schoonheid toch eigenlijk wel de belangrijkste. Dus die is gebaseerd op de notie van die absolute schoonheid. Die iedereen in principe heeft. Bij Plato vind je dat al. Wanneer we een bepaalde notie hebben van schoonheid, is dat niet ergens een abstract begrip of zo. Dat wordt er vaak van gemaakt. Nee, het gaat uit van de zintuigelijkheid. Bijvoorbeeld het mooie landschap. Oh, wat prachtig is dat. Of de mooie sierkers. Die mooie Japanse kers. Die bloeit. Prachtig. Zit die schoonheid nou daar helemaal in? Nou, maar gedeeltelijk. Want even later is die kers uitgebloeid. Dus de boom was omgetoverd in het sprookje, zo mooi dat het bijna niet werkelijk kon zijn. En de neiging was groot om dit plaatje voorgoed vast te houden. In een foto even in mijn geheugen. Eigenlijk moest het zo blijven, zo mooi, pure schoonheid. De volgende dag zag ik ineens een hele bruidstapijt liggen, verspreid over de hele tuin, allemaal roze bloemetjes. Een zachte regen van bloemen, die bij het minste zuchtje wind neervladderde. Weer zo mooi, maar met een vleugje vergankelijkheid. Ja, die schoonheid van die boom kun je niet vasthouden, die zal ook vergaan en straks zullen de profuizen weer grijs zijn. Het zintuigelijke beeld. Je ziet, het is een ervaring van vormen, kwaliteiten. Die komen op en verdwijnen weer. De schoonheid van dat concrete is dus vluchtig. Ja, wordt dan vaak gezegd, dat moet je dan maar accepteren. Nee, er is iets meer. Blijkt ook wel uit het gedichtje, dat er toch een bepaald besef is van die schoonheid die niet verdwijnt, ook al is de bloesem gevallen. Heb je weer de winter zonder bloesem, kun je zeggen, ja, oh nee, daar zit ook wel weer schoonheid in. Nee, maar hoe dan ook, er is wel duidelijk een ervaring, hé, dit is iets moois, het is tijdelijk even aanwezig, even later is dat weer weg. En toch de notie, die schoonheid, die is niet echt weg. In die zin zie je al dus dat die schoonheid voorbij het zintuigelijke gaat. Die schoonheid die dan aanblijft, die blijft iets zintuigelijks houden. Je ziet de Japanse kers. Je zegt, prachtig. Wat is nou de essentie van schoonheid? Hangt die nou af van de precieze vormen van die bloemetjes en zo? Nee, het is iets anders. Die essentie van schoonheid, dat is een bepaalde kwaliteit in datgene wat je ziet. Je kunt je daarop richten. Dat hoort bij de weg van de schoonheid. Je kunt je daarop richten. Die schoonheid. Die je daar in concreto ziet. Die schoonheid gaat voorbij dat concrete. Je kunt je erop richten. Als je daarop richt, dan zie je heel gauw dat het zintuigelijke ervaarde veel minder belangrijk wordt. Dat het nog wel meespeelt. Maar je kunt je nog steeds in je eigen aanschouwing richten op schoonheid. Als je dat doet, nogmaals, dan zie je dus dat het zintuigelijke, concrete, min of meer toevallige, steeds minder belangrijk wordt. Nou, dat is dus traditioneel op die weg van de schoonheid ook een heel belangrijk element. Want dan wordt er gezegd, nee, kijk eens, nu kan ik me richten op schoonheid in een zuivere vorm. Een zuivering van schoonheid. Wat betekent dat? Het is zuivering van die concrete materiële ervaren vormen. En dan is het ook wel begrijpelijk dat wanneer het werkelijk ook zo ervaren wordt, dus dat die schoonheid in een zuiverder vorm ook aanschouwd wordt, dat dan die schoonheid nooit meer in die zuivere vorm geuit kan worden, bijvoorbeeld in een schilderij. Want dan heb je te maken met de condities van de materialiteit, van de verf en de verdere concrete middelen die je daarvoor nodig hebt. Dus traditioneel heb je deze weg van de schoonheid. Dat er een verder gaan is op die weg. En dat betekent dus dat je wel, het blijft nog een zekere aanschouwing. Daarin een gerichtheid. Je aanschouwt die schoonheid. Waarbij je dus al heel gauw verder gaat dan wat alleen visueel gegeven is. Dat je nog steeds verder kunt richten in dat concrete, daarin doorgaan naar een bepaalde essentie van schoonheid. Wanneer je daar meer meditatief op richt, dat dan die schoonheid in steeds zuivere vorm aanschouwd wordt. Ja, dat is iets wat Plato destijds heel duidelijk onderop woorden heeft gebracht en dat is een belangrijke stroming gebleven in de westerse cultuur, maar het past natuurlijk ook in het Midden-Oosten en het Oosten natuurlijk ook altijd al aanwezig. Dat je door je te richten op de schoonheid in die concrete dingen verder kunt gaan, dat het veel meer een zuiverder schoonheid wordt. En als weg, je hebt er zelf mee te maken. Je staat er niet los van. Je ervaart dat, maar meteen is dat ook je eigen sfeer. In die zin is het een weg. Je richt je steeds meer op die zuivering van de schoonheid. Dus je zult uit moeten gaan van het heel concrete, de concrete ervaring van een landschap, van zo'n Japanse kers die bloeit. Van de muziek die je hoort. Wat is de schoonheid daarin? dan ga je daar meer op je essentie richten. In dat proces krijg je een zuivering van die schoonheidssfeer, van allerlei zaken die er niet echt toe doen. Dus dan kom je in bepaalde sferen waarin de condities steeds minder belangrijk worden. Daarom zei Plato ook, de zuivere schoonheid is niet afhankelijk van condities, het is een absolute schoonheid. En dat in de gewone wereld is het een soort besef, hij noemde dat een idee, idea, of eidos. En dat idee is dan leidinggevend, het geeft leiding aan wat er verder gebeurt. Daarop ben je gericht en dat geeft een beweging, een ontwikkeling. En zo kom je steeds meer in die sfeer van zuiverder soorten schoonheid. In het soefisme, wat is nou het hoogste besef van schoonheid? Oh ja, dat heeft met het goddelijke te maken. Wanneer ik me daarop richt, kom ik daarin. En dat betekent op een gegeven ogenblik een mystieke eenheid met God. We zullen verschillende aspecten daarvan nog wel bespreken vanmiddag en zo. Maar meteen al even, het is ook vaker gegrepen worden door die schoonheid. Dus dan is het niet zozeer dat je een weg aflegt, maar je kan er ineens door gegrepen worden, waardoor die weg ineens zo sterk verkort wordt. Je komt opeens in de sfeer terecht van ontzettende schoonheid. Nou ja, allereerst al, gewoon soms dan zit je daar naar te kijken en je mond valt open van verbazing, zo mooi. Nou, dan word je eigenlijk al gepakt door schoonheid. Wat gebeurt er dan? Het is werkelijk een hele transformatie van de hele eigen sfeer. In welke zin? Nou, dat eerste waarin alles vrij neutraal is, dat dan ineens iets opkomt waarin het gaat om schoonheid blijkbaar. Maar dat ontwikkelt zich zo snel dat het een schoonheid is van een hele hoge orde, waardoor je gepakt wordt en je bent ook in die sfeer aanwezig. Dus vanmorgen gaat het voorlopig dus even over dat inzicht dat je bij jezelf zo kunt krijgen. Oh ja, zo werkt dat. Dat er in ieder geval een bepaald gevoel is voor schoon en lelijk, mooi en lelijk. Maar dat er inderdaad verschillende niveaus te onderscheiden zijn. Waarin het gaat op een steeds dieper niveau, op hoger niveau, een ervaren, een voelen, appreciëren van schoonheid. Dus dat mensen er blijkbaar een bepaald soort zintuig voor hebben. Dat het wel een soort waardering is. Met die verschillende niveaus van meer en minder mooi. Het mooie is aangenaam. Mensen streven ernaar. Omdat die weg naar het mooie eindeloos doorgaat. En er een besef is van die absolute schoonheid. Is het ook een bepaalde existentiële weg. Of zelfs spirituele weg. We zullen verder naar kijken wat dat dan verder betekent. Maar die eerste stappen die moeten wel erg duidelijk zijn om ook de volgende ontwikkeling te kunnen blijven ervaren op een concrete wijze. Uitgaande van heel iets concreets. Je ziet die mooie Japanse kers bloeien. Je ziet het mooie landschap hier, de heide. Je kijkt ernaar en je zegt, het is prachtig. Wanneer je in die pracht dan duikt. Maar dan moet je wel heel duidelijk dus eerst dus zien wat in dat zintuigelijke gegevene, in dat wat daar te zien is, dat je daar een essentie van schoonheid ervaart. Wat is dat voor essentie? Ja, je zegt schoonheid. Wat bedoel je ermee? Ja, ik bedoel die schoonheid daar in het landschap. Wat is dat dan, die schoonheid? Ja, omdat ik het mooi vind. Ik kan het nergens aanwijzen, maar het zit er wel in. Dat wat mooi daarin is, dat mooie, ik kan me er wel meer op richten. Als je daarop richt, dan kom je steeds meer in die verdere sferen waarin er een zuivere vorm van schoonheid is. Dat betekent ook dat het steeds meer universeel wordt. Steeds ijler wordt. Dat de vormen niet alleen meer verdwijnen van datgene wat je zag, maar ook van jezelf verdwijnen. Je komt ook in die sfeer terecht. Wanneer je werkelijk daarin meegaat, je krijgt een soort extase. een overgang naar die sfeer van de grootste schoonheid, universeel. Wanneer dan die extase weer even is afgelopen, zeg je, nou daar heb ik wel zoiets moois meegemaakt. Dat was gewoon hemels. Het idee van de hemel heeft er ook natuurlijk mee te maken. Want een belangrijk aspect van de hemel in het idee van mensen is wel dat het er in de hoogste mate mooi is. De mooiste muziek, de mooiste kleuren, de mooiste, lekkerste geuren. Nou, daar wil iedereen wel zijn. En als het niet mogelijk is in dit leven, dan misschien in een leven na dit leven. Maar je ziet hoe het dan eigenlijk al geprojecteerd wordt en we noemen dat hemel. Maar iedereen heeft er wel een zekere ervaring van. Goed, wat je ook verder nog kunt zeggen over deze spirituele weg. Het is goed om dat wel eerst heel duidelijk te ervaren voor jezelf. Hoe zit dat? Hoe werkt dat? Herken het maar. Het idee van de hemel als daar waar de schoonheid op zijn top staat. Dat besef, dat heeft iedereen. En dat werkt. Het is goed te zien hoe dat werkt. Het is goed om dat zelf ook heel duidelijk te zien wat voor weg dat is. Die realisatie van schoonheid, dus die helemaal los komt te staan van de zintuigelijk ervaren werkelijkheid. Dat er dan een sfeer is, dus van haast absolute schoonheid waarin je leeft. Zie dat dat voorbij het verstand gaat, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen mooi en lelijk. Maar goed, voor zover het nog niet het absolute is, dan blijft er toch nog die sfeer van schoonheid. Dus dan zit ook dat type van schoonheid ook in datgene wat je in het alledaagse leven lelijk noemt. Als er nog een scheiding is tussen jezelf en die sfeer, dan noem je dat de goddelijke sfeer. Schoonheid. In zo'n situatie, je ziet overal de goddelijke schoonheid. Of de hemelse schoonheid. waarin je zelf daar aanwezig bent in de hemel. Nou ja, dan is ook alles van die schoonheid. Maar het is aardig om te zien hoezeer de kunstenaars daar altijd mee geworsteld hebben. Om iets van die schoonheid uit te drukken. Van die dichter Leopold, er is het kortste gedichtje ooit. O schoonheid van het onvoltooide. Zonder punt. Zie je dat dat ook te maken heeft met die hemelse schoonheid? Je kunt je er als het ware op afstemmen. Zoals je ook met radio af kunt stemmen op verschillende radiostations. Als je afstemt op die hoogste schoonheid, die hemelse schoonheid. Wat hoor je dan? Wat zie je dan? Even, wat hoor je dan? Is er iets te horen? Horen sommigen helemaal niks. Nee, zonder gekheid. Ik ben eigenlijk wel een beetje benieuwd. Kun je daarop afstemmen? Bijvoorbeeld in je gehoor? Bij jullie lukt het niet?
Nou, ik denk dat je er wel kunt op afstemmen.
Ja.
Maar dat is het nog steeds aan de schouder. Ik heb zelf een...
Nee, oké. Okay. Maar allereerst maar eens een keer op een afstand. Okay. Zeg je, oké.
Nou, dan kun je wel op afstemmen.
Maar... Oké. Okay. Wanneer je dat doet... Wat hoor je dan?
Nou, dan hoor ik de ideale klank in mijn hoofd. Maar okay, het is nog steeds niet ideaal.
Okay. Nou, oké, goed. Maar het benadert in ieder geval. Wanneer je daarop richt, dan gaat de afstand weg.
Ja, wordt steeds minder. Totdat je hem niet meer hoort.
Wanneer je de afstand minder groot maakt. Dan kom je toch een klein beetje meer in die sfeer van dat geluid zelf. Dus laat me zeggen, dan kom je wel in de hemel.
Ja, maar soms is dat maar 2 of 3 seconden.
Dat is een kwestie van even wat verder bij blijven en dan ervaar je, oh jee, dat blijft gewoon doorgaan.
Maar het is heel vervelend als je die klank hoort of dat je die klank bent, want dan word je heel onrustig. Want je bent steeds op zoek, als je zelf zingt of muziek luistert, wordt steeds gedreven om dat weer te bereiken.
Wanneer je op deze wijze bezig gaat, dat je dus wat minder let op die concrete uitingsvormen, maar meer op die essentie van, laat maar zeggen, de schoonheid op hemelsniveau, dan wordt die dimensie komt wel open. En dan wordt die uitingsvorm wordt ook minder belangrijk. Goed, wanneer je erop richt, dan wordt het minder belangrijk, want dan let je wat minder op die uitingsvormen. En op de waardering op 10 niveaus. Nee, je blijft bij dat centrum van, oh ja. Die hele fijne klanken, heel fijn geluid. Wanneer je dat weer doet, dan merk je, eigenlijk is het er altijd. Alleen ik kan ook wel op andere stations afstemmen. En dan krijg je dus dat het geluid het andere dus helemaal overwoekert en wegdringt, want het is wel heel subtiel.
Maar het begint dan ook nooit met schouwen of horen. Wat je net vertelde van die kersenboom. Daar heb je het over aanschouwen van schoonheid.
Ja.
Maar vaak ben je bevangen door die schoonheid. En dan pas ga je een gedicht schrijven of een brief schrijven.
Ja.
En dan weet je dat je eruit gestampt bent.
Ja.
En dan is het heel moeilijk, is mijn ervaring, om terug in diezelfde schoonheid te komen. Dat geldt voor muziek, dat geldt voor visuele dingen. Terwijl, je zoekt er dan wel steeds naar. Je kunt via een musea gaan, of in de natuur gaan, of muziek luisteren, of muziek zelf maken of zingen. Maar dan toch is het nog steeds toeval, dat is mijn ervaring, dat die ene goddelijke klank... Ik kan een hele avond zingen, en maar 4 seconden die ene goddelijke klank bereiken waarin alles samenvalt.
Mooi, maar wanneer je het 1 keer hebt meegemaakt, dan weet je ook hoe de afstemming ongeveer is.
Ja, dat is zo.
Dan is er een grotere kans dat het weer terugkeert.
Ja, dat is zo.
En wanneer je op het niveau van de techniek blijft hangen, dan weet je dat dat veel minder grote kans heeft.
Ja.
Dus in die zin, je kunt er wel steeds meer op richten en dat is nou juist die weg van de schoonheid.
Ja.
En wanneer je daar een beetje mee vertrouwd bent, dan zeg je, oh nee, die hemelse sfeer, dat is iets wat eigenlijk altijd wel aanwezig is. En ik kan het ook openlaten, zodat het aanwezig blijft. Maar ik moet me niet laten afleiden door bijvoorbeeld weer naar de noten te gaan kijken of zoiets, want dan is het weg, dat is duidelijk.
Toch is het een klank die je nooit kan maken.
Nee. Ik kan het proberen. In die, bijvoorbeeld in de christelijke traditie, de kerkmuziek, daar is het geprobeerd. In de Indiase muziek, voortdurend eigenlijk.
Maar het is zo, zo ijl en zo... harmonieus, eigenlijk.
Ja.
Dat, ik heb het eigenlijk nog nooit echt zo gehoord.
Nee.
Dus.
Maar het hoeft dan ook niet meer.
Nee. Precies.
Anne.
Ik ging zeggen van, wat zij daar zegt van, is dat dan juist het keerpunt? Dat is eigenlijk, je noemde een stuk de weg van de schoonheid, dus het kijken naar, het opnemen. He, dus om heel dichter bij die zuivere, oorspronkelijke energie te komen. En dan heb ik zoiets van, ja, maar dan ook een bepaald punt, het keerpunt, want dan hoor je het op een bepaald moment. En dan ervaar ik dan toch van, op die moment is dat dan heel helder en dan komt het eigenlijk zo, de stroming, dan doe je niks, maar dan stroomt het. Maar op andere momenten zit je nog in het andere.
Ja.
Zit je nog in die weg van die schoonheid, zo die wisselwerking,
ja.
Zo ervaar ik het dan toch.
Nou, we zullen er waarschijnlijk vanmiddag wel verder over praten, maar je ziet inderdaad, dat je, zoals elke spirituele weg, in het begin dat er nog heel sterk een ik is dat iets wil bereiken en dat een weg volgt en een weg wil volgen. En dat kan tot op zekere hoogte, maar dat wanneer die weg verder vervolgd wordt, dus dat het ik-element steeds meer verdwijnt en ook zal moeten verdwijnen, dus dan is het veel meer een gegrepen worden. En dan heb je een hele andere situatie. Maar het is goed om dat duidelijk te ervaren, dat in het begin wel degelijk iets mogelijk is. Bijvoorbeeld dat je als menselijke persoon in alle dualiteit toch de mogelijkheid hebt om hierop te richten of daarop te richten. Je kunt hierop afstemmen, je kunt daarop afstemmen. En dat doen mensen dus voortdurend. Want mensen scheppen een eigen omgeving voor een gedeelte. Voor zover ze dat doen, willen ze toch allemaal plezierig leven. Dat het aangenaam is. Dus dat houdt in ook dat de dingen om hen heen mooi zijn. Goed, er spelen wel al andere dingen, maar ook al kun je bijvoorbeeld in een schilderij dat een grote smart uitdrukt of zo, of verwarring uitdrukt, zeg je, hé, ik herken daar iets in en daarom heeft het schilderij zeggenskracht. Kun je het zo waarderen. Maar om daar nou je huis mee vol te hangen, nee, dat hoeft dan ook weer niet. Waarom niet? Omdat je, wanneer je dat zou doen, dan zou je steeds meer in die sfeer terechtkomen. En ja, de meeste mensen vinden dat niet prettig. Dus dan moet het toch wel weer iets vrolijkers zijn.
Ik heb een merkwaardige ervaring van schoonheid, waar ik moest denken wat je zei. En het voor de meeste mensen misschien niet zo begrijpelijk. Het verhaal is, ik had een boerenwoning gehuurd in Drenthe, zonder, met gewone kachels. En daar heb ik samen met een andere centrale verwarming aangelegd. Met succes. Alleen hebben we niet die luie, dikke, koperen knelfittingen gebruikt. Die zekerheid geven. Maar mooie, slanke soldeerfittingen. Naar beneden zijn gesoldeerd. En daar moet je wel wat voor kunnen. Het is goed gelukt. Dat ik een paar weken daarna, nadat het gelukt was, in de keuken. En toen keek ik naar dat buisje, wat van bovenaf kwam, daar liep de hoofdleiding, naar beneden ging. Prachtige bocht maken, keurig horizontaal, weer een bochtje maakte naar de radiator. En ik zag, hé, dat is schoonheid, ik vond het mooi, ja, prachtig. Ik denk dat veel mensen dat niet zullen begrijpen, want te zien, daar gaat zo'n buisje bijvoorbeeld. Ik zeg, mooi zijn. Ik vond het mooi. En als ik me afvraag, waarom? Vond ik het mooi. Ik had het natuurlijk ook zelf gemaakt. Ik ben technicus geweest, ik ben ingenieur geweest. En ik vind mooi geconstrueerde dingen, bruggen bijvoorbeeld, vind ik schitterend, ja. Prachtig. Die moderne bruggen, die hangbruggen, die met stalen kabels, prachtige dingen. Maar ik had het zelf gemaakt. Ik zie de techniek, die schoonheid, en ik ben er nog steeds mee bezig. Ik vind het nog steeds leuk om dingen te maken. Maar, nou had jij het over een spirituele weg. Hè? Mm-hmm. Je kunt je richten, voor mij is dat de schoonheid. Er is natuurlijk nog een andere schoonheid waar ik ook gevoelig voor ben. Maar daar gaat het nu niet over. Maar je kunt je richten op die schoonheid en dan wordt het steeds ijler. Je had het zelfs over God. Dat richten, dat vat ik niet zo goed. Hoe doe je dat?
Nou, wanneer je zo'n buisje hebt en je ervaart, oh, dat heeft schoonheid in zich. Dan kun je je meer richten op die schoonheid. En natuurlijk is dat eerst in de zintuiglijke ervaring van die buis. Want je ziet het. Maar je ziet het als iets moois. En dat moet je heel concreet maar eens gaan doen. Even er wat langer naar gaan kijken. Oh ja, die buis. Heel mooi. Moet je eens kijken hoe prachtig die overgangen en die buigingen van die buik. Je kunt je meer richten op die essentie van schoonheid die daarin zit. Dan herken je dat die essentie van schoonheid ook zit in zo'n mooie hangbrug. Die herken je daar ook in. En dan zie je al dus dat het niet helemaal vast zit alleen maar op die mooie buis. Wat je zintuigelijk op een bepaald tijdstip ervaart. Dus dan zie je al dat die schoonheid niet alleen maar afhankelijk is van één concrete vorm. Op een bepaalde plaats en op een bepaalde tijd. Dus dan herken je die schoonheid dus ook in andere dingen. Bijvoorbeeld zo'n mooie hangbrug of in een prachtig gebouw. En dat bedoel ik. Dus dat het op die manier dat je iets meer kunt afstemmen op die essentie van schoonheid... die blijkbaar in al die concrete dingen tot uiting komt, de dingen die je mooi vindt.
Ik heb altijd gedacht, wat ik daar zie, is de schoonheid van de techniek en van het, de efficiëntie als het ware.
Ja.
Dat buisje is niet te dik, net dik genoeg.
Ja.
Die brug die is zo geconstrueerd dat hij niet alleen zijn eigen grote gewicht kan dragen, maar ook de belastingen van weer en wind en van verkeer. Dat is prachtig. En dat werkt en daar hebben we plezier van.
Ja.
Plezier van de bouwing, maar plezier van die brug. Daar heb ik, dacht dat daar de schoonheid voor mij in zat.
Ja.
Maar jij hebt het over de andere schoonheid.
Nee, want ik heb ook al gezegd dat het ook op het niveau van het verstandelijke zit. Ja. Want je weet dat het inderdaad op die manier geconstrueerd is. Dat het goed gesoldeerd is. En je hebt het zelf gedaan. Dus die kennis die is er. En die speelt mee in die waardering van schoonheid. Van iets. Juist in die constructies. Zeg je, nou, dat is prachtig gedaan. Traditioneel was dat ook zo met de natuur. Want God had het gemaakt en het is perfect. God al namelijk als degene die dat als een grote ingenieur die alles gemaakt heeft. Dus ook in de technische aspecten. Dus die schoonheid die is overal in te vinden. Soms zit er iets meer het verstandelijke in. Soms alleen maar meer het directe gevoelsmatige. Maar het verstandelijke zit er ook heel veel in. En oh ja, hoe is het mogelijk? Zo prachtig. En daar heeft die techniek alles mee te maken. Maar blijkbaar kan het zo ook uitgedrukt worden via de weg van de techniek, dat het ook die kwaliteit heeft van schoonheid. En dat vinden mensen ook prachtig, zo'n mooie brug. Ja, perfect.
Maar dat is toch iets van spiritueel, vind ik. Jij had het over. Of God.
Oké, die relatie is heel makkelijk te leggen hoor. Wanneer je namelijk die essentie gaat herkennen. De essentie van schoonheid die zowel zit in die buis als in die mooie bruggen, als in de mooie gebouwen, in de natuur. Zeg, ja, het heeft altijd nog te maken met een zekere vormgeving, constructie. Maar het is wel een essentie van schoonheid die ik overal in herken. Wat is dat, die essentie van schoonheid? Voor zover je iets kunt ervaren van die essentie van schoonheid, ervaar je meteen, daarin zit ook een essentie van goedheid in. Goed, dat, die harmonie, dat heeft meteen ook te maken met ook het verstand. Ook gevoelsmatig, maar ook het verstand.
Nou,
eventjes dit nog, want het is wel belangrijk om te zien, dus waar je ook schoonheid ziet, daar zit een diepte in die oneindig verder gaat. Dus ook in iets geconstrueerds, wanneer je begint met dat hele technische aspect, zeg je, nou, dat is knap gedaan. Maar het heeft iets van schoonheid in zich. Voor zover je schoonheid herkent, zie je dat die schoonheid werkelijk een diepte heeft. Je herkent het overal op een gegeven ogenblik in. Voor zover dat die oneindigheid van diepte heeft, krijg je dus dat op die verdere niveaus, dus ook niveaus die je spiritueel noemt, tot dat idee, het centrumidee, de centrumessentie van die schoonheid, ja, die traditioneel goddelijk wordt genoemd. Dat was ook het idee van de oude Grieken en verder ook van een heel groot gedeelte in de middeleeuwen. God als de grote ingenieur. Moest je kijken, die heeft vanuit zichzelf, omdat hij ook de essentie is van schoonheid, dit allemaal zo kunnen uitdrukken. Of in meer algemene zin, het is de logos van de kosmos. En dat is een harmonische sfeer van verhoudingen. Voor zover wij dat kunnen herkennen, herkennen wij daarin de schoonheid. Voor zover wij iets kunnen maken met zo'n stuk logos, en dat is de techniek enzovoorts, hebben wij dus deel aan het goddelijke scheppingsproces in die zin van de schone ordening. Net zo goed als kunstenaars, wanneer het werkelijk gaat om creativiteit, en wanneer die creativiteit die absolute diepte heeft, nou, dan is het inderdaad een goddelijk proces van schepping. Omgekeerd, je ziet die schepping en je ziet dat dat een uiting is, of je ziet daarin toch iets van, hé, hey, het komt vanuit die diepte van die schoonheid van een heel hoge mate. Dus in die zin krijg je dus een ervaring van de universaliteit van die schoonheidsessentie. Die traditioneel toch goddelijk wordt genoemd. En de technicus heeft er deel aan, de kunstenaar heeft er deel aan. Wanneer hij inderdaad in die sfeer dan verder ook zegt, oh nee, dus kijk, dat is inderdaad schoonheid. Is het een beetje duidelijk, die doorgang naar die essentie van schoonheid, die toch universeel is?
Wat je zegt is wel duidelijk, maar ik kan niet zeggen dat ik het zelf beleef.
Nee, maar misschien kun je er langzamerhand wel achter komen, want het zit er wel in. Net zo goed als bijvoorbeeld bij een sport. Ik heb het eigenlijk alleen beleefd met tafeltennissen. Maar met tennissen, ik kan het me ook best voorstellen, wanneer dan je niet meer hoeft na te denken over de techniek. En er is alleen die essentie van het perfect laten verlopen van alles. Zonder dat er iemand is, zonder dat het geregeld wordt. En natuurlijk zit daar wel een heel stuk techniek in, want nou, dat kan iedereen gewoon zien van, oh nee, moet eens kijken, dat is een perfecte techniek. Dus je kunt het meer dat technische erbij halen, maar je kunt je ook richten op de schoonheid van die perfectie die er op een gegeven ogenblik is. En dat heb je bij een technicus ook, bij een kunstenaar ook. Kun je zeggen, ja, je kunt je richten op die techniek. En nou, perfecte techniek. Maar je kunt ook een klein beetje teruggaan naar wat daar nou eigenlijk gebeurt. Dat is eigenlijk niks anders dan het laten doorstromen van die hele hoge orde van schoonheid in die concrete situatie. En ineens dan heb je zo'n buis daar van grote schoonheid. Terwijl je daarin bezig bent om het te maken, dan kun je het al ervaren. Wanneer je die buis ziet, dan kun je het ook weer erin zien. Die essentie van schoonheid. Wanneer je die buis ziet, het zit niet los van die techniek. Nee, het zit er helemaal in. Maar je kunt het wel herkennen. En dat is dus een schoonheid die werkelijk oneindig is.
heel dichtbij.
Ja, maar goed, maar dat is juist het punt. Daar gaat het nu ook even om dat te herkennen. Wanneer je het herkent, dan zeg je, oh natuurlijk, dit is mijn sfeer. Wanneer het er niet helemaal is, oké, kan ik me er weer een beetje op richten? Oh ja, zo en zo. Ja, dat is dan weer een stukje weg, zou je kunnen zeggen. Uiteindelijk is dat een soort mystieke weg. Waarin dus de beperkte vormen, zowel van de wereld als van jezelf, verdwijnen. Je kunt verdrinken in de schoonheid. Je valt voor de schoonheid. Dat is ook zo'n uitdrukking. Nou, ik val voor die vrouw, voor die man. Wat betekent dat? Nou, dat je je ego niet terecht overeind houdt. Ik word overtonden door de schoonheid van die vrouw, of voor die man. Nou, daar val ik voor. Ja, je valt weg. Je wordt gegrepen door die schoonheid, maar je wordt ook overweldigd door die schoonheid. Nou ja, dan kun je ervaren dat het zeker een grote diepte heeft.
Je herkent die schoonheid.
Ja, dat is die herkenning, omdat je het eigenlijk al weet.
Ja.
Omdat je het al weet.
Het schilderij van de Mona Lisa is dan geen goed voorbeeld.
Nou ja, ach, je kunt het natuurlijk op alle niveaus bekijken, want je kunt natuurlijk best zeggen, nou dat is heel knap geschilderd en het ziet er mooi uit. En het is aangenaam om ernaar te zien en zo, nou dat is mooi.
Nee, maar er zit iets in, wat die vrouw op zich, of dat doet eigenlijk helemaal niet aan de schoonheidsidealen. Hè? Maar er zit zoiets, er
ja.
Zit iets mystieks in. In dat schilderij, in die uitdrukking, of dat is niet met woorden weer te geven.
Ja. Nee, wanneer je allerlei schoonheidsidealen gaat formuleren, dan blijkt dat gewoon nooit te kloppen.
Nee.
En waarom niet? Omdat blijkbaar die schoonheid meer in die diepe zin, oneindige zin, niet geformuleerd kan worden. En wanneer daar iets van uitgedrukt kan worden, ja, dan wordt het ook herkend. Maar dan houdt het altijd iets raadselachtigs.
Ja. Het is ook eigenlijk meer verdrinken in de verbazing over de schoonheid.
Ja.
Alsof je de schoonheid niet meer kan bevatten.
Ja.
En dan wordt het, dan weet je er ook niet meer over te zeggen.
Ja, ja. Maar dat geeft wel aan dus dat het een oneindigheidsdimensie heeft, of een absoluutheidsdimensie heeft, waarin de gewone ordeningen gewoon niet meer geldig zijn.
Nee, ik kan het ook heel goed zien in Otto, die met die buisjes zit te werken, daar zit dat gewoon in.
Ja.
Hij met die buisjes.
Ja, dat is toch van een perfecte schoonheid.
Dat is van een perfecte schoonheid.
Ja. Nee, de kunsttheorie van, laat maar zeggen, van de laatste 20 jaar in Frankrijk is ook zo dat kunst veel meer een functie heeft om die openheid te laten zien. Dus het heeft veel meer een ontwrichtende functie. Want schoonheid, voor zover het gaat om de traditionele schoonheidsidealen, Ja, dat blijft maar tot op een bepaald niveau gaan. Terwijl wanneer het over echte schoonheid gaat, dan krijg je dus een openbreken van dat geheel.
Maar vroeger ik geloof met Aristoteles, maar ik ben niet zeker, werd er gezegd, bijvoorbeeld met een toneelstuk, dat de emoties, die dan, dat moest een emotie oproepen en die werkte dan zuiverend. Dus dat was belangrijk.
Nou ja, dat heeft ook een schoonheidsaspect wel, ja.
En met kunst ook, het raakt je of het raakt je niet.
Ja.
Het kan prachtig zijn, het kan ook je ook niet raken.
Maar wat die kunst betreft dus, wanneer daar de schoonheid is geprobeerd uit te beelden, dan had het inderdaad ook de functie dat de mensen dat gingen herkennen en dat het wel dus ging raken en dat het de mensen iets zou doen. In die zin dat ze ook meer zouden komen in die schoonheidssfeer.
Ja.
En het is natuurlijk altijd een sfeer van zuivering.
Als je daarin meegaat.
Ja. Maar nu hebben we dus meteen ook al een ander aspect bekeken. En daar moeten we nog verder naar kijken. Dat schoonheid ook dus die ontwrichting kan veroorzaken. Dus ook van zo'n schoonheidsideaal. Maar daar komen we allemaal nog wel op terug. Langzamerhand, we zullen maar deze zitting afronden. Even kijken, om 1 uur is er geloof ik de lunch.